Gemeente, wij zijn in Genesis 27 getuigen van een familiedrama. Het is eigenlijk één groot toneelspel wat opgevoerd wordt. In vier bedrijven. Een vader, een moeder en twee broers. De inzet is Gods zegen. Wie zal die ontvangen? We hebben gezien Isaac, die ongehoorzaam was, eigenwillig. Isaac die mag de zegen gaan doorgeven. De inhoud, daar is geen discussie over, maar wel het adres van die zegen. Isaac die dacht, de belofte van de Heere, die ga ik geven aan Esau, mijn eerstgeboren zoon. Isaac had op de belofte gezet voor Esau, maar God had erop gezet voor Jacob. En Gods raad zal bestaan. Het zou bijna nog op het verkeerde hoofd terecht zijn gekomen, de zegen. Isaac was zijn plan die aan Esau te geven. Rebecca hoorde dat en dacht slim te zijn, een sluw plan te beramen. En Jacob, die is huichelachtig, die camoufleert zich, die trekt een masker over zichzelf heen. Die doet net alsof hij Esau is. Drie gelovige mensen, een vader, een moeder en een zoon. Drie gelovigen op hun slechtst. Nou zijn we de vorige keer een vierde persoon vergeten. Daar gaan we vanmorgen een beetje bij stilstaan. En dat is Esau. De boosheid van Esau. En nu zien we merkwaardigerwijs Esau, een ongelovige op zijn best. Hij is gehoorzaam aan zijn vader. Als zijn vader vraagt, wil je wat wildbraad voor me gaan jagen en klagen maken? En hij wil zelfs de zegen ontvangen, die eigenlijke aartsvaderlijke zegen. Merkwaardig eigenlijk. Drie gelovigen op hun slechtst en die ene ongelovige op zijn best. Weet u het verschil tussen een gelovige op zijn slechtst en een ongelovige op zijn best? Ik zet boven de preek Gods grote zegen. Drie gedachten. Ten eerste, die zegen wordt gegeven aan Jacob. Dat lees je in vers 28 en 29. Zo geven u dan God van de dauw van de hemel en van de vettigheid van de aarde en menigte van tarwe en most. Ten tweede, die zegen die wordt gemist door Esau. Er staat in vers 38, Esau zei tot zijn vader, heb gemaakt deze ene zegen mijn vader. Zegen mij ook mij, mijn vader, en hief zijn stem op en weende. Gemist door Esau. En ten derde, die zegen wordt geschonken via Isaac. Dat hebben we gelezen in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Isaac zijn beide zonen gezegend aangaande toekomende dingen. Gods grote zegen, gegeven aan Jacob, ten tweede gemist door Esau en ten derde geschonken via Isaac. Nou gemeente, we zijn de vorige keer gebleven vers 27, dat Jacob komt bij zijn oude blinde vader die daar ligt op een ziekbed en denkt dat zijn sterfbed gaat worden. En dan heeft daar een gesprek plaatsgevonden en dan zegt vader Isaac, kus mij. En dan kust Jacob zijn vader en dan knielt hij neer bij het sterfbed van zijn oude blinde vader. Daar ligt hij neergeknield en dan komen die oude handen op het hoofd van Jacob. Plechtig ogenblik. Die machtige zegen te mogen krijgen. Drager van Gods verbondsbelofte te worden. U weet dat God een verbond heeft gemaakt met Abraham. Abraham zijn vriend. En dat de Heer dat gaat bevestigen van kind tot kind. Tot op de Messias. Die geboren zal worden. Het verbond met Abraham gesloten via Isaac. En wie zal nou de derde schakel worden in de heilslijn? Dat zal Jacob worden. Ik vind het trouwens mooi, gemeente, zomaar even te zien dat als God zegent, dat hij dat zo overvloedig doet. Als de Heere straft, dat is tot in het derde en vierde geslacht, hoogstens, hebben we gelezen in de wet. Maar als God zijn barmhartigheid gaat bewijzen, dan gaat het naar duizenden. Gods zegeningen zijn zo royaal, dat is voor één mens niet te bevatten. En daarom die zegeningen aan Abraham, die vloeien over naar Isaac, naar Jacob en die hele heilslijn tot op vorst Messias. Plechtig ogenblik. Zeg je zomaar, ik geef even een zegen mee. Hier vindt een overdracht plaats. Zoals een koning zijn kroon afdoet en geeft aan de kroonprins. Zo wordt de overdracht, vindt hier plaats tussen die verbondszegen van vader op zoon. Wat waren dan die verbondsbeloften die de Heere beloofd had? Nou, je zou ze kunnen zeggen, samengevat. De landbelofte, een vruchtbaar land, Kanaan zal ik u geven. Talrijk nageslacht, nakroost. Hij vader zal worden van een volk waaruit straks de verlosser geboren zal worden, de Messias. En dat nou door die Messias straks alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Die belofte had te maken met het land Kanaan, met het volk Israël, met de komst van de Messias en uiteindelijk het koninkrijk van God, dat in Christus alle volkeren gezegend zullen worden. Nou, wat gebeurt er nu? Ik ga in gedachten terug naar die scène bij dat sterfbed. Als Isaac Jacob gekust heeft, dan ruikt hij aan de kleding van Jacob de geur van het veld. Er staat in vers 27. En Isaac rook de reuk van zijn kleren. En hij zegende hem. En hij zei, zie, de reuk van mijn zoon is al de reuk van het veld dat de Heere gezegend heeft. Die reuk van het land dat Isaac ruikt, dat doet hem denken aan het land wat God beloofd heeft aan hem en aan zijn nageslacht. Dat land dat een goed en een rijk land zal worden. Overvloeiend van melk en honing. En Isaac zegt als het ware tegen die neergeknielde Jacob... Jacob, Isaac zegt, je moet je oog altijd gericht houden op dat land wat God beloofd heeft. Dat vaderland van het volk van God waaruit de verlosser geboren zal worden en waarin God zijn belofte zal gaan vervullen. Isaac wil het zijn zoon inprenten, vergeet dat land niet. Ook al moet je zwerven op de aarde... Ook al moet je je hoofd neerleggen op een steen, maar vergeet dat vaderland niet. Wij hebben een land van God gekregen en in dat land zullen zijn beloften worden vervuld. Nou, dat is één. En dan ga ik het toepassen, gemeente. Is de uitleg. En dan moet u me goed begrijpen. Als ik dat nou ga toepassen vanmorgen, dan laat ik de belofte voor Israël helemaal staan. Dan laat ik de belofte zoals er hier staan voor Jacob en in Jacob Israël. God gaat dat vervullen tot in het vrederijk onder de vredevorst Jezus Christus. Dan worden ze volkomen vervuld, die belofte die hier gegeven wordt. Maar ik ga ze nu toepassen op ons. Ik denk dat die zegen die hier gegeven wordt een plaatje is. Een foto. Wat Isaac geeft aan zegen aan zijn zoon, dat wil God geven aan geestelijk heil aan zijn kinderen. Er staat in de Bijbel dat wij door het geloof kinderen van Abraham zijn geworden. Dat we in Christus de zegen van Abraham deelachtig worden. Galaten 3. Dat we daarom erfgenamen geworden zijn. Of laat ik het zo zeggen. Wat Isaac hier geeft aan zijn zoon, dat is wat God wil geven aan iedere zondaar die neerknielt voor de troon van Gods genade, zoals Jacob neergeknield ligt voor dat sterfbed. En wie neerknielt voor Gods genade troon, die wordt omgezet in een kind van God en die krijgt machtige zegeningen, belofte van heil. Wat Isaac spreekt tot zijn zoon nogmaals, dat belooft God. Aan zegen voor knielende zondaars. En de eerste zegen, dat is dit, het land. God zegt als het ware, ik hoop dat u mijn gedachten kan volgen. God zegt als het ware, mijn kind, nu heb je niet alleen een hemelse vader, maar nu krijg je ook een hemels vaderland, een erfenis in de hemel. Daar hoort u thuis. De Heere zegt tegen zijn kinderen vanmorgen, zal je dat land niet vergeten? Dat we op reis zijn, dat we hier maar doortrekkers zijn. Ook al moet je nog zo zwerven op de aard. Heb je een trekkend en ronddolend bestaan? Al valt het niet mee hier? Houd dat vaderland in het oog, want the world is not my home. Onze status als christenen, onze status hier op aarde is de status van gasten en vreemdelingen. Verder komt het niet. Wij zijn burgers van een hemelrijk, wat God beloofd heeft. Wij zijn pelgrims. Op reis naar het vaderland. U weet het verschil tussen een zwerver en een pelgrim. Een zwerver, ja, die heeft geen doel. Die leeft maar voor het vaderland weg. Maar een pelgrim, die heeft een doel. Die leeft naar het vaderland heen. Doelgericht leven. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het hoofd omhoog en hand in hand, als dat zou kunnen. En dan antwoorden ze, wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Dat is doel. Daarheen ben ik op reis. Met mijn vrouw en mijn kinderen. En u ook als het goed is. Als u de Heer hebt leren kennen in uw leven. Als u weet wat knielen is. Voor de troon. Vergeet dat niet. We zijn een kind van de hemel. En ik geloof, gemeente, dat bent u toch met me eens, hè? Kinderen van God in ons midden. Als geloof nou een beoefening is. Als de geest nou weer eens boven ligt, het vlees onder. Dan is dat vaderland bij ogenblikken zo aantrekkelijk. En dan verblijf ik hier maar in de vreemde. En dat is soms best wel eens moeilijk. Hij als heimwee naar dat vaderland, naar dat vaderhuis. Ik kwam in de voorbereiding een mooi beeld tegen. In Potchefstroom in Zuid-Afrika. Daar staat een bronzen standbeeld van Totius. Ja, dat zegt u waarschijnlijk niet veel, Totius. Totius, dat was een zeer godvrezende man. En die heeft de Bijbel in het Afrikaans vertaald. Indrukwekkend zijn levensgeschiedenis. Nou, in ieder geval, die man heeft veel mogen betekenen. Er staat een bronzen beeld van Totius in Potchefstroom. En daar staat er onder zijn voeten, onderaan de voeten, symbolisch, onderaan zijn voeten staat de tekst: die wereld is ons woning niet. En zo is het. De wereld onder mijn voeten, Jezus in het hart en de hemel in het oog. Dat is een christen, als op zijn plek is. De wereld is onze woning niet. Nou, daar wijst Isaac zijn zoon op. Het land, de belofte. Het land wat de Heere gezegend heeft, vergeet dat niet. En dan zegt Isaac als de grote zegen, dan geeft hij nog wat bij. Dan zegt hij, vers 28... En zo geven u dan God van de dauw des hemels en de vettigheid der aarde en een menigte van tarwe en most. Dus de zegen is niet alleen dat land, dat hemelse land, Kanaan, hemels Kanaan. Maar de zegen is ten tweede ook overvloed. God geeft u van de dauw van de hemel en van de vettigheid van de aarde een overvloed van tarwe en most. Vruchtbaarheid. God geeft volkomen, God geeft rijke vrucht. God gaat zijn volk voeden, tarwe en verkwikken. Most, wijn, verheugen, verblijden. God zorgt voor een feestmaal. Dat is zegen. Nogmaals, dat geldt voor Israël. Volkomen vervulling straks in de toekomst, letterlijk. Het geldt voor ons in de toepassing, nu al en ook straks in het hemels Kanaan. Er is een overvloed van heil dat nooit vergaat. In dat hemelse land, en ik hoop dat ik je vanmorgen een beetje mee kan krijgen. Dat je er weer eens oog voor mag krijgen voor dat heil wat God bereid heeft. Die overvloed waarvan nu al iets en straks de volkomenheid mag worden genoten. He, dat de Heere, dat er geen doornen en distels zullen zijn, maar tarwe en most. Dat er een heilstroom vloeit uit die troon van God. Dat de zon des hemels daar zal schijnen in het lam dat straalt, dat de kaars is in dat hemelse Kanaan. Vette tarwe, wijn, er is bij God vreugde. De Heere geeft niet alleen het nodige aan zijn kinderen, maar ook het aangename. Niet alleen wat je kan gebruiken, maar ook wat je mag genieten in hem. Het zou een goede vraag zijn voor de kinderen. Bijbelse vraag. Wat voor vruchten werden er nou allemaal gevonden in dat land Kanaan? Het staat in de Bijbel. Het Oude Testament. Wat voor vruchten groeiden er nou in Kanaan? Dan zien we dat er een aantal vruchten worden genoemd. Tarwe, gerst, wijnstok. De zoetheid van de honing. Melk en honing. De olierijke olijfbomen. Granaatappels. Vijgenbomen. Tja, wat veel. Nou, alles bij elkaar een zevenvoudige vrucht. Goed. Gemeente, ik was van de week bezig, voor mezelf in mijn stille tijd, om heel langzaam en grondig de Efeze brief te lezen. Afgelopen week begonnen met Efeze 1, die moeilijke brieven, maar die prachtige brieven, machtige brieven van Paulus. Om Efeze 1 voor mezelf in mijn stille tijd heel langzaam en grondig te lezen. Daar viel het me zo op. Dat is ook toevallig, dat is geen toeval. Weet je wat Paulus daar zegt? Hoor. Dan begint hij Efeze 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Nou, dat is precies hier. Geloofd zij de God en Vader, die ons gezegend heeft. Waarmee? In de hemel, in de hemelse gewesten, met allerlei geestelijke zegeningen. Een menigte. Wat voor zegeningen dan? En dan somt Paulus ze op. Dat ik nou uitverkoren ben van voor de grondlegging der wereld. In de geliefde. Uw liefde heeft me uitverkoren. Een machtige zegen. Dat ik nou geadopteerd ben tot een zoon, een dochter, een kind van God. En dat ik een hemelse vader heb. Machtige. Als het nou gaat over de zegeningen van God, wat denkt u dan aan? Dat denken we nou. Eten, drinken, leven, gezondheid, werk, huwelijk, kinderen. Dat je naar de kerk mag gaan, een Bijbel mogen lezen. Dat je straks naar de hemel mag gaan. Nou, dat is het dan. Verder komen we niet. Maar er zijn zulke machtige zegeningen. Als je daarin mag komen, hè, ga ze eens opnoemen. Zomaar een handvol. Uitverkoren in hem. Van voor de grondlegging der wereld. Aangenomen tot een kind van God. Gezegend. Derde. Verlost als zondaar door het bloed van het lam. Dat ik nou verlost, bevrijd ben door hem. Vergeving van mijn zonde, waarvoor ik me schaam, waardoor ik me schuldig en slecht voelde. De Heer heeft me allemaal vergeven. Wat een zegen, een hemelse zegen. Dat ik erfgenaam mag worden van dat hemelse land, dat daar een erfdeel voor mij bereid is. En wij erven koninkrijken, een kind, maar ook een erfgenaam van God. Machtige zegen. En dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest. Wat een hemelse zegen. U voelt dat, ga verder dan eten en drinken en een bed en een huis en vrede in het land. Dat zijn hemelse zegeningen, eeuwige zegeningen. En dat ik straks nou eeuwig zalig leven ontvangen mag. Weet je, als ik daarin kom, dan bonst mijn hart wel eens van onstuimig verlangen om die zegen ten volle te mogen genieten. Nou, wat zit er nog meer in die zegen? Een land, dat is duidelijk nou, hè? Het land. De vrucht van het land, overvloed. Isaac heeft nog meer te geven. Vers 29. Volken zullen u dienen, natieën zullen zich voor u neerbuigen. Wees heer over uw broeders en de zonen uw moeder zullen voor u neerbuigen. Dus, volken zullen u dienen. Natieën zullen zich wees heer over uw broeders. Hier zien we dat het volk macht krijgt. Heersen mogen. Vrijheid krijgen. En de kinderen, de Israëlieten die worden beloofd, Jacobs nakomelingen worden beloofd, dat ze niet altijd in de slavenketenen zullen hoeven te moeten rondlopen. Maar dat ze zullen heersen. Als koningen bij wijze van spreken. Oh ja, ze komen wel tijdelijk in de slavenbanden terecht in Egypte. Maar dat is niet het einddoel. Hier ziet Isaac door het geloof aangaande toekomende dingen, zegt Hebreeën. Wat het einddoel van God is. Dat volk zal de eerste worden onder alle volken der aarde. Ze zullen, koningen zullen hen dienen. Ze zullen het hoofd zijn van de natieën. Ze worden in de koningsstand verheven als het ware. Heersend. Mag ik dat eens toepassen op ons, gemeente? Op ons, dat wil zeggen ons die wederom geboren zijn. Tot een levende hoop. Ik geloof dat de Heer dat God dat ook weggelegd heeft voor ons. Gods kind, dat is een koningskind geworden. Gij hebt ons gemaakt. Gij hebt ons gekocht met uw bloed. En gij hebt ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Koningskinderen. In de adelstand verheven. Dat is de zegen die God wil schenken. En natuurlijk, nou is dat tijdelijk ook voor de christenen nu ja, heel anders. De wereld die schudt met zijn hoofd en die, ja, je haalt de schouders maar op. Nou ja, een christen is een koningskind. Nou, ik zeg, ja, dat zal wel. Geeft er niks om. Misschien word je wel veracht door de wereld. Kan best. Maar de Heer heeft het ideaal hier op het oog. Ze zullen als koningen met hem heersen. En dan moet nu misschien Gods volk, Gods kinderen, de christenen in deze wereld, nu veracht, maar dan verhoogd. Nu misschien wel een doornenkroon die steekt, straks de eerkroon. Nu misschien zitten in het stof, straks zitten op een troon. Nu een wandelstaf, ik ben maar een pelgrim door de woestijn, straks de scepter in mijn hand. Ze zullen met hem mogen regeren. Ziet u dat straks als die zegen vervuld gaat worden, dat de rollen worden omgedraaid? Wat nu boven ligt, de brutale mensen, de goddelozen die voorspoed hebben, zal straks onder liggen. Ja, nu slaaf, straks koning. Nu een traan in mijn oog en straks een lach om mijn mond. Nu gebeden, straks eeuwig zingen. De koningsstand, ik meen dat erin te mogen zien. Ziet u trouwens, gemeente, dat zalig worden? Ja, zalig worden is veel meer dan... Nou, als ik nou straks maar door de nauwe deur in de hemel mag komen... en dan in een hoekje mag zitten en dan zing ik wel mee. Van alles? Nou, dan ben ik net met de hakken over de sloot, dan ben ik zalig. Zalig worden is veel meer. Dat gaat niet alleen over de hemel, dat gaat over de Heer des hemels. Dat gaat over heerschappij, dat gaat over heerlijkheid. Dan mag ik komen in dat land van louter licht waar heilgen heersers zijn, zong Isaac Watts. Een vaderland, een vaderhuis, een woning, overvloed, vruchtbaarheid, vrijheid, koningschap. Nou, dan komt er nog een zegen. Wat is die zegen rijk? Wat is die zegen rijk? Zeg, hoe zal dat dan allemaal kunnen? Dan zegt Isaac tegen zijn zoon, dat komt hierdoor. Vervloekt moet hij zijn wie u vervloekt en wie u zegent, zij gezegend. Dat wil eigenlijk dit zeggen. God maakt zich één met zijn kind. Uw zaak, Jacob, zal mijn zaak zijn. En als ze je zegenen, dan zal ik hen zegenen. Maar als ze Jacob vervloeken, dan zal God hen vervloeken. Zijn gunst zal liggen op degene die hen zegent. En zijn toorn zal liggen over degene die Jacob vloekt. Dat is nou Gods trouwe zorg. Hij maakt zich één, hij neemt het op voor Jacob. Een gemeente, dat is waar. Dat is letterlijk ook waar trouwens hoor. Dat is letterlijk ook waar. Jacob ook letterlijk, Israël, zijn oogappel. Kijk uit dat je dat niet aanraakt. Er zijn mensen die heel positief de zegen hebben ervaren. Ik denk aan Rut, die goed was voor Naomi. Ze wordt gezegend, rijk gezegend. Ik denk aan Rachab die de verspieders opneemt. Ze neemt het op voor het volk van God en ze wordt gezegend, rijk gezegend. Maar andersom ook. Als je dat volk vloekt, Dan word je vervloekt. Vroeg of laat. Ik denk aan het volk Egypte. Wat hebben ze Israël onderdrukt? En dat heeft 400 jaar geduurd. En dan gaat de Heer straffen. Het koren van het land wordt door de hagel verpletterd. Het vee in de stal van Egypte. Ze worden met de pest gedood. De kinderen van de Egyptenaren, ze worden allemaal geslagen door de verderfengel. En het hele leger verdrinkt in de Rode Zee. Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ik denk aan nog een voorbeeld. Ik denk aan die 42 kinderen. Pubers. Volgens mij waren er 42. Bij Elisa, die profeet des Heren. Ja. En die jongen schelde zich. Kaalkop, ga op. Ik heb liever dat je ook in de lucht vliegt, net zoals je voorganger. Met je kale kop. Profeet des Heren, kaalkop, ga op. Wie vloekt zal mij, wie u vloekt, die zal ik vervloeken. Dan komen daar die twee berinnen. Die verscheuren die jongens. Pas op. Weet je wat ik ook wel eens denk? Die hele holocaust, hè? De Shoah. 1940, 1945. Toen heeft West-Europa, niet alleen Duitsland, maar heel West-Europa, ook Nederland heeft erin meegedaan. Zomaar een gedachte, even een losse vlodder. Toen heeft heel West-Europa, heeft Israël, die miljoenen Joden vervloekt, vermoord, vergast. En ik denk wel eens bij mezelf, dat is de voorbode geweest van de ondergang van heel ons West-Europa. Een hele westerse cultuur. Daarom ontbindt het ook in snel tempo. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. God maakt zich één met zijn volk. Israël, maar ook met zijn volk, de gemeente. Nou, gemeente, dat is de eerste gedachte. De zegen gegeven aan Jacob. Die grote zegen. Het land. De vrucht van het land. Als koningen te mogen heersen. De adelstand. En dat de Heer is aan mijn zij. Hij neemt het op voor mij. Wat een geweldige zegen. Tweede gedachte. Ik denk dat ik de derde gedachte niet meer ga halen. Tweede gedachte. Gemist door Esau. Dat kan nog wel even. Dan gaan we naar vers 30. Het geschiedde als Isaac voleindigd had Jacob te zegenen. Zo geschiedde toen Jacob nog maar net van het aangezicht van zijn vader weg was gegaan, dat Esau eraan kwam. Nou komen we bij de vierde hoofdpersoon in dat familiedrama. Vader hebben we gezien, de moeder hebben we gezien, Jacob hebben we gezien. De zegen hebben we nu gezien, vanmorgen. En nu de vierde persoon, het vierde bedrijf. Een aangrijpend slottoneel, een aangrijpend tafereel. Zie je het voor je ogen gebeuren, kinderen? Nou, jullie kennen het verhaal een beetje natuurlijk van de kinderbijbelclub en van school. Ik vertel niet veel nieuws, geloof ik. Jullie kennen het verhaal. Hij lag daar geknield, Jacob. Het is zegen of staat hij op? Gaat hij weg uit de tent? Isaac blijft op het ziekbed achter. En dan is Jacob nog maar net weg, of dan komt Esau eraan. Esau komt er nu ook aan, vol hoop. Maar wel wezen. Hij is snel op jacht gegaan om een wildbraad, om een hert te schieten of zo. Snel op jacht gegaan. Nou, heeft hij toch snel gevonden? En nou is hij blij, want ja, nou heeft hij wat. En dan gaat hij dat lekker snel, vlug, gauw klaarmaken. En dan gaat hij dan op een dienblaadje aan zijn vader serveren. En dan krijgt hij de zegen. Dus die man is natuurlijk vrolijk, opgewekt. Maar dan staat er in de Bijbel, de verwachting van de goddeloze, die zal vergaan. Als het erop aankomt, wil Esau, hij is trouwens nu 77 jaar, dus het is niet zo heel erg jong meer. Beetje merkwaardige geslachtsrekeningen, maar 77 jaar. In ieder geval, als het erop aankomt, wil hij die zegen, die grote zegen, toch wel hebben. Het laat hem toch niet koud. Nou, ik zie hem eraan komen, blazend, zwetend. Ja, maar nou word ik zo beloond. Nou krijg ik zo de zegen. Mijn vader. En dan zegt Isaac. Wie ben jij? Bang voor moeder. Wie ben jij? Ja, ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. En dan staat er in vers 33. Toen verschrikte Isaac met een zeer grote verschrikking. Gans zeer. Nou, ik weet niet hoe je het nog duidelijker kan uitdrukken. Nu komen er in vers 33 en vers 34 een hele geweldige emotie komt erin mee in de Bijbel. Isaac die schrok geweldig en Esau, vers 34, hij schreeuwde met een bittere schreeuw, ook ganzeer. Isaac schrok geweldig en Esau die schreeuwde geweldig. Wat een emotie zit hierin, zeg. Even eerst Isaac. Hij verschrikte gans zeer, met een zeer grote verschrikking. Waarom? Wat is hier aan de hand? Nou, natuurlijk, hij wordt hier zich bewust van het bedrog van Jacob. Maar ik denk ook dat er wat anders aan de hand is. Ik denk dat God hem hier met die zeer grote verschrikking wakker schudt. Zodat zijn ogen geestelijk open gaan. Hij beseft opeens niet alleen dat hij bedrogen is, maar dat God zijn hand erin heeft. Ik kan als Isaac wel zeggen, nou ik wil graag dat Esau gezegend wordt. Maar God had gezegd Jacob. En nu heeft God ingegrepen. Nu gaat God toch door die kromme wegen van mensen toch zijn raad volvoeren. En zijn plannen doordrukken. Zijn woord wordt toch volbracht. Hier gaat Gods licht schijnen. In het leven van deze Isaac. Nadat hij zo'n periode van inzinking heeft gehad. Weet je waar ik ook aan moest denken? God is zo machtig, hè? God is overmachtig. Zo hoog, zo. Ja, wat zijn we toch knoeiers, zalen? Ook als gelovigen, knoeiers. Maar God overruled het. Ik moest denken aan die majesteitelijke tekst ergens in Romeinen. Het is niet degene die wil. Vader Isaac wilde graag Esau zegenen. Joh, je hebt eigenlijk helemaal niks te willen. Gods raad zal bestaan en zal al wel behagen doen. Het is niet degene die wil. Het ligt ook niet aan degene die loopt. Zie je Esau rennen. Jagen achter dat wilddraad. Man, wat heeft hij zich uit de naad gelopen. Het is niet degene die wil, niet degene die loopt. Maar het is des ontfermende Gods. Daar hangt het dan af. Hier breekt licht door. In het donkere hoofdstuk. En je ziet dat Isaac nu eenswillend met God wordt. Hij wordt niet boos op Jacob. Hij bestraft Jacob niet, hij vervloekt Jacob niet, nee. Hij zegt, ook zal hij, vers 33, hij schrok geweldig, ik heb hem gezegend en ook zal hij gezegend wezen. Hier wordt Isaac het weer met God eens. Want het is een wonder als je met God eens bent. En het is nog een groot wonder als je met God eens blijft. Bent meer niet met God eens dan wel met God eens. Hier wordt, mag dit weer eens eens worden. Amen, ik geloof dat dat nodig is in ons leven, in ons leven, in uw leven, in mijn leven. Dat God ons weer eens doet schrikken. Dat God ons, dat is niet vreemd. Een heilzame schrik in het leven van een kind van God. Dat is niet vreemd. Hè, hoe licht dwaalt je ziel af? Dan kom je weer bij paden terecht. Dan kijk je weer te veel naar dat wildbraad wat naar je smaak is. Dan ben je weer te veel bezig met de dingen van beneden. En niet met de dingen van God. Dan raak je weer van je plek af. Weet je, het is best wel eens goed. Het is ook wel gelukkig als de Heer wel eens ons heilzaam doet schrikken. Zodat je opeens weer beseft, o God, wat ben ik toch lang en ver van u afgedwaald en van uw woord afgekeerd. Dit is een keerpunt hoor. Dit is een keerpunt. Leven Isaac. Nou en dan Esau. Isaac schrok geweldig en Esau die. Moet u kijken wat er staat in vers 34. Aangrijpend hoor. Aangrijpend. En als Esau de woorden van zijn vader hoorde, zo schreeuwde hij met een grote en een bittere schreeuw. Gans zeer. En hij zei tot zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. Wat zie ik hier? Een grote en een bittere schreeuw van Esau. Hij dacht, hij kwam met een jubelroep.
Ik zie dat voor mijn ogen gebeuren. Zo heerlijk, lekker ruiken, zo'n wild draadje, zo'n lekker boutje. Nou, blij opgetogen. Nou vader, nou krijg ik de zegen. Ja.
En dan die grote, reuze, bittere teleurstelling. Dat onthutsende, die ontzettende ontnuchtering. Hij kwam met een lachende tent binnen en nu een grote, bittere schreeuw. Hij beseft te laat, te laat. Dat komt als een lawine op hem af. Te laat. Hij wilde grijpen naar de zegen. Hij greep mis. Hij meende nu in het bezit te komen van die zegen die hij vroeger veracht had. Hij staat er nu als een berooide. Ja, de zegen is al weg. Hij meende nog net op tijd alles te kunnen krijgen. Maar het was alles verloren. Een ontzettend groot verlies wat hij nu gaat beseffen. Hij meende erop te kunnen rekenen. Maar het was hem voor altijd nu ontglipt. Hoor iemand zeggen, ja, ik vind het eigenlijk wel gemeen van Jacob. Ik vind het gewoon gemeen. Esau kan er eigenlijk ook niks aan doen. Hij is gewoon slachtoffer van een intrige. Nou, is dat nou waar? Is het nou waar dat Esau hier de dupe is? Dat hij een slachtoffer is? Onschuldig, nee hoor. Nee. U bent het nog niet vergeten. Esau was het waarschijnlijk wel vergeten. U wilde er niet meer aan denken. U bent het nog niet vergeten dat... Dat hij het verkocht had. Voor een habbekrats had weggegeven. Lichtvaardig weggedaan. Hij had het verkocht, die zegen. Voor een schotel linzenmoes. Hij had het met een eed gezworen. Onder ede verkocht. Ja. Ja, je kan er wel mee spotten en spelen. Maar wat je verkocht hebt, dat ben je toch echt kwijt. Je kan het wel als waardeloos zien in je jongere jaren. Maar als het nou later en je hebt het toch nodig, ja, dan ben je het kwijt. Dan heb je het waarde en dan kan je het niet meer krijgen. Nou, dat is best wel onthutsend. Die ontzettende schreeuw, het gaat door mijn ziel heen. Een schreeuw van woede ook. Van woede, zit er ook in, denk ik. Een schreeuw. Hij komt te laat en het is geen schreeuw van berouw. Als ik goed luister, is het geen schreeuw van berouw. Er staat niet dat hij op zijn knieën valt voor zijn vader en vraagt om vergeving, dat hij vroeger zo lichtzinnig met die zegen is omgesproken. Nee. Er staat ook niet dat hij berouwt over zijn eigen onverschilligheid vroeger. Nee. Hij schreeuwt het uit van woede. Die Jacob, die bedrieger. Nou, hij heeft er weer tussen genomen. De schuld krijgt Jacob. Hij krijgt niet de schuld. Hij geeft zichzelf niet de schuld. Hij veroordeelt zichzelf niet. Hij geeft Jacob de schuld. Jacob, die heeft mijn zegen weggenomen. Nee, Esau, verkeerd. Hij hebt hem niet weggenomen, je hebt hem weggegeven. Geruild. Zie je wel? Hij barst van woede. Het is geen gebroken hart dat hij schreeuwt om genade. Het is hier een verbitterd hart. Hij knast met zijn tanden. En hij bidt ook nog. Hij bidt. Esau bidt. Weet je wat hij bidt? Zegen op mij en mijn vader. Wat een gebed. Een wanhopig gebed. Het gemeente, weet je waar we dit aan doen denken? Niet alleen aan Esau, maar dat doen we aan het denken aan al die mensen. Of je nou oud of jong bent. Kind, jeugd, puber, volwassen, bejaard. Kan me niet schelen wat. Die vroeger de weg hebben geweten. Heel goed geweten. Esau is hier niet alleen maar een beeld van een zondaar. Esau is hier beeld van een kerkganger. Toegepast op ons. Die de heel goede weg geweten heeft. Maar die weg niet wilde bewandelen. En dan kom je aan het eind van je leven. En dan toch nog even gauw naar de hemel. Ja, dat gaat niet. Ik heb mensen ontmoet, hè. Daar moet je nou maar eens over nadenken, mensen. Ik heb mensen ontmoet. En dat was zeker in mijn tweede gemeente zo. Die haar hele leven nergens aan gedaan hebben. Wel geweten hebben, maar ja, getrouwd en dan komt de slof erin, dominee, je weet hoe het gaat, en onkerkelijk, lees je het ook niet meer, je hebt het ergens op zolder, hoe gaat het dan? En het eind van het leven, het is ziek, zou de dominee even kunnen langskomen, familielid belt. Ja. Nou, dan kom je langs als dominee. Zeg, dominee, zou u voor me willen bidden? Zegt, ja, ik wil het wel doen, maar je moet het zelf ook doen. Zou je beloven dat je het zelf ook doet? Dan kom ik morgen terug en dan kom ik vragen. Dat is goed, dominee. En dan kom ik terug de andere dag of de andere week. En zeg je, en heb je gebeden? Zeg, ja, ik heb het geprobeerd, maar het ging niet. Het ging niet. En dat begrijp ik, weet je dat? Als je aan het eind van je leven nog gauw even moet leren bidden, dan gaat het niet meer. Bidden moet je leren. En dat leer je niet even met even vlug. Dat leer je in je jeugd. Hier doet Ezau een gebed. Ja, dat wordt niet meer gehoord. Als je heel je leven gejaagd heeft, Ezau, gejaagd, ja, waarnaar? Ja, ik heb de benen, ik heb geloof, ik heb overal eraan gehold. Zo druk, zo jachtig, zo'n bezet leven. U hebt gehold, ja, waarachteraan? Ik heb gejaagd. En ik heb genoten van het leven met mijn twee en met mijn drie vrouwtjes. Nou, fijn. En dan kom je op je ziekbed. En dan kom je op je sterfbed. En dan komt daar die grote, bittere schreeuw. En dan moet je, ja, wat is sterven? Sterven is verhuizen. Ja, maar waar naartoe? Want ik heb geen zegen, ik heb geen hemelsland, ik heb geen hemelskanaan. Ja, sterven, dat is toch uiteindelijk voor God verschijnen, maar ik heb geen verlosser, ik ben niet verlost. Sterven, dat is toch eigenlijk... En dan moet je die nimmer eindigende, grote eeuwigheid onverzoend in. Dat is ontzettend. Die schreeuw. En dat gebed. Ja. Weet je, gemeente? Ja, ik ga stoppen trouwens. Weet je, ik ben niet goed in schilderen. Maar als er iemand nou goed is in schilderen, dan zou ik tegen je willen zeggen, dan moet je van mij een schilderij maken van deze Ezau hier. Schreeuwend, biddend, wenend, lezen we later, en met wrok in zijn hart. Zo'n schilderij, dat moet je eens maken. En als je nou dat schilderij gemaakt hebt, dan neem ik het een keer mee op de kansel, dan laat ik het aan u zien. Dan laat ik het aan u allemaal zien. Zeg, dat is nou die kerkganger die het vroeger zo goed geweten heeft. En die ermee gespeeld heeft, die het voor zich uitgesteld heeft. Die zegt van, nou morgen sterven we toch, laat me nou maar eten en drinken en vrolijk zijn. En dan zou ik dat schilderij aan u allemaal laten zien. Zeg, dat is nou het einde, niet van een oprechte, maar dat is nou het einde van een afvallige. Ja. Heeft Isaac nog een zegen? Nee. Heb jij maar deze ene zegen, vader? Ja, Isaac had maar één zegen. Je kan die koningskroon, je kan er maar één keer van je hoofd doen en aan de kroonprins geven. Niet een stukje aan nog iemand anders. Nee, die verbondsbeloften, die waren voor Jacob. En er is geen stukje meer voor Ezau over. Nee. Ga ik daar nou mee eindigen? Nee, toch niet. Ik eindig niet negatief. Ik wil hiermee eindigen. Vers 38. En Ezau zei tot zijn vader, hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader. Zegen mij ook mij, mijn vader. En hij hief zijn stem op en weende. Hebt gij maar deze ene zegen, mijn vader. Ja, Isaac had maar één zegen weg te geven. Ene diamant door te geven. Isaac heeft lege handen. Hij heeft zich leeg gegeven. Maar nou eindig ik toch positief met het evangelie, met het evangelie. Die zegenende Isaac, ja. Maar weet je wie nou nog groter en nog meer is? Dat is de zegenende God. Nou had Isaac bij wijze van spreken maar één diamant weg te geven. Ene zegen. Maar God is een diamant mijn. God heeft niet ene zegen, God is een milde zegen ader. God geeft zich nooit leeg. Hoeveel miljoenen zondaars er ook geweest zijn, die voor hem zijn neergeknield en die gesmeekt hebben om die zegen, dan geeft God de zegen van het kindschap en de verlossing en de verlosser en een erfenis en overvloed. Gods handen zijn nooit leeg. Het was voor Ezau een vreselijke ontdekking. dat Jacob hem voor was en dat zijn handen van zijn vader leeg waren. Maar het is voor u zondaars, kerkgangers, verbondskinderen die de verlosser niet kennen. Het is voor u vanmorgen een bemoedigende ontdekking. En dan zeg ik tegen u, er zijn al duizenden voor u geweest. Er zijn er al duizenden voor u geweest. Die hebben zijn gegaan. En die hebben voor die hemelse vader. En die hebben geknield en die hebben gevraagd. En God heeft ze gezegend. Gods handen zijn nog niet leeg. Er vloeit een stroom van zegeningen uit de troon van Gods genade. Ik zeg vanmorgen, mensen, we mogen komen. We mogen allemaal komen. We mogen altijd komen. En neem dan anderen mee alsjeblieft. Dat mag ook nog. Ezau knaste met zijn tanden. Wening en knessing der tanden. Maar wij mogen gaan, nog wel, nog wel. Het is nog niet te laat. Het is nog niet te laat. De dag der genade is er nog. En we mogen, ja, we mogen onze lege handen voor hem uitstrekken. Als een lege portemonnee, heren, mijn portemonnee zit. Ik heb zelfs geen zakgeld meer. Helemaal leeg. Zou hem willen vullen. Met rijke zegen. Ik mag nog bidden. Ik mag zingend bidden. Heren, ik hoor van rijke zegen. Niet één, maar zoveel. Die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. En dan ook het tweede couplet. Ga mij niet, wat zei Ezau, zegen mij, ook mij, mijn vader. Wat bid ik? Ga mij niet voorbij, o vader. Zie hoe mij, mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. En stort uw liefde ook in mijn hart. Je moet wel vandaag gaan. Want morgen kan het te laat zijn. Dan kan de dag der genade voorbij zijn en de markt gesloten. En daarom heden, zo gij zijn stem hoort, gelooft, zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet als een Ezau, maar laat je leiden. Amen.